Dit is In, de podcast met Raymond Jansen.
Welkom terug bij de eerste en enige podcast over politiek en maatschappij in Nijmegen. De gast van deze week is betrokken bij Herenboeren en bij de stichting Van Tuin tot Bord. Haar naam is Ingrid Kerkvliet. Mijn naam is Raymond Jansen. Dit is jaargang 4, aflevering 149 van In, de podcast. Welkom Ingrid.
Dankjewel.
We hadden afgesproken elkaar te tutoyeren.
Ja, dus graag.
Dat gaan we dan maar doen. We gaan het straks uitgebreid hebben met jou over voedsellandschappen, over korte cycli of
korte ketens.
Korte ketens over voedsel. Maar eerst de term herenboer. Waar komt die vandaan?
Nou, als je het in Groningen voorlegt, dan worden mensen een beetje boos. Want daar waren vroeger heel veel herenboeren.
Ja.
En dat waren maar de rijke boeren die echt achterover leunden.
Ja.
En het gepeupel mocht het harde werk voor hun doen.
Okay.
En Herenboeren Nederland is een landelijke beweging. Die naam is een keer op een avond met veel bier bedacht. En die is blijven bestaan.
Ja.
En inmiddels zijn er 18 draaiende herenboerderijen in Nederland en 30 in oprichting. En ik ben betrokken geweest. Ik was voorzitter tot voor kort bij Herenboeren Lingenzegen en Herenboeren Nijmegen.
Ja. Dat is een corporatie, begreep ik, hè?
Ja, dat
betekent dus dat er een heleboel, zeg maar, kleinere zelfstandige ondernemers samengaan in zo'n bedrijfsvorm.
Allemaal huishoudens, allemaal leden. Ik heb dus eigenlijk een eigen herenboerderij, zo kan ik het zeggen. Dus we hebben nu zo'n 185 leden, 185 huishoudens,
ja,
bij Herenboeren Lingenzegen. Vertegenwoordigt zo'n 320 monden, personen. En daar produceren onze twee boeren voedsel voor. En de streef is dat we straks zo'n 250 huishoudens hebben die we dus voorzien van gezond geproduceerd voedsel.
En dat zijn huishoudens in de buurt, vandaar waar het voedsel...
Ja, deze boerderij ligt in Park Lingenzegen. Dus we hebben veel leden uit Nijmegen, uit gemeente Overbetuwe, gemeente Arnhem en gemeente Lingewaard.
Ja. Wat doet een herenboer?
Een herenboer? Nou, kijk, we hebben twee boeren in dienst die produceren het voedsel voor al die leden. En als herenboeren zijnde word je in ieder geval geacht om elke week de oogst op te halen. Maar het is nog leuker als je ook meehelpt op het land. Dus meehelpt met het zaaien, met het oogsten, met het uitgifte deel op zaterdagochtend. En omdat het je eigen herenboerderij is, mag je ook allerlei eigen activiteiten bedenken. Dus als jij het leuk vindt om een wekpot of om een workshop inmaken te organiseren, dan doe je dat. Of als je het leuk vindt om een filmbijeenkomst te organiseren met films of documentaires over voedselproductie, dan doe je dat.
Okay.
Want het is tenslotte ook je eigen herenboerderij.
Ja.
En als je lid wordt, dan leg je een bedrag in. 1000 euro voor een eenpersoonshuishouden, 2000 euro voor een meerpersoonshuishouden. En daarnaast betaal je elke week contributie voor het oogstdeel dat je dan ophaalt.
Oké. Je zegt, er zijn twee boeren in dienst. Dat betekent dat die ze eigenlijk fulltime verantwoordelijk zijn voor, zeg maar, de dagelijks... Wat is dat, productie of de dagelijkse werkzaamheden?
Precies, ja, op het land. En voor de voedselproductie, dat zijn de mensen die ontzettend veel weten over hoe je het land moet bewerken en wat je wel en niet moet doen.
Ja.
Je kunt dus ook als lid zijnde eigenlijk bij hun ook in de leer. Want als je meewerkt op het land, dan leggen zij uit hoe je goed moet schoffelen, hoe je goed moet oogsten, waar je op moet letten bij het zaaien. En dus ja, je wordt zelf ook een beetje boer, zeg maar.
Het is niet zo dat jij elke dag thuis komt en de modder van de schoenen moet kloppen voordat je naar binnen komt, want je hebt ook nog gewoon een andere baan, zeg maar.
Ja, nee, dit is... Toen ik nog in het bestuur zat, was het vrijwilligerswerk, onbezoldigd werk. En nu ben ik gewoon herenboer, dus dit is ook mijn bedrijf. Maar dit is eigenlijk, dit doe je gewoon naast de rest van je bestaan, zeg maar.
Dus jouw bedrijf, omdat je lid bent van die corporatie, zeg maar.
Ja,
ja, precies.
Ja, ja.
Hey, en ik wil straks wel wat meer weten over dat initiatief. Maar je bent ook nog betrokken bij de organisatie Van Tuin tot Bord. Dat is iets anders.
Ja, Stichting Van Tuin tot Bord. Ja, dat is wel het leuke. Herenboeren speelt zich meer af in het buitengebied. Hè? Ja. Deze boerderij ligt in Park Lingenzegen. We zijn trouwens nog op zoek naar een nieuwe locatie voor Herenboeren Nijmegen. En Stichting Van Tuin tot Bord, dat speelt zich af in de stad. We hebben 3 buurtmoestuinen en 3 buurtrestaurants. En elke week wordt er met die groenten uit de tuin eten gemaakt voor het buurtrestaurant. En dan kunnen mensen uit de buurt samenkomen en samen eten. Dan krijg je een 3-gangen menu, 3-gangen diner. Voorgerecht, hoofdgerecht, toetje.
Ja.
En voor 8 euro per persoon, dus dat is niet heel duur. En het doel is sociale cohesie. Mensen die in eenzaamheid leven, dat ze toch een vorm van betrokkenheid hebben. En gezond voedsel, want het voedsel ook in die buurtmoestuinen wordt op een gezonde manier geproduceerd.
Ja. En alsof je niet al genoeg doet, is er ook nog iets met graan?
Ja, ik werk sinds een half jaar bij Natuur en Milieu Gelderland. En er is een nieuw project gestart, dat heet Boeren en Buur met Natuur. En dat betekent dat wij 2 coalities mogen ondersteunen. Coalities van boeren en buren. Eén daarvan is IJsselmarken. Dat is in de buurt van Zutphen en Vorst. Daar zijn 20 boeren die zo natuurinclusief mogelijk werken. Ook heel veel doen aan het landschap, om het landschap te herstellen. En die producten willen we vermarkten. Dus als zoveel mogelijk mensen dat kopen, dan heb je een voorbeeld van korte keten. En hier in Berg en Dal, dus in de buurt van Nijmegen, daar willen we een korte keten opzetten met lokale granen. En daarmee ook producten gaan maken. Denk aan brood natuurlijk, maar ook aan bier en aan pannenkoekenmeel en aan pasta. En dat mensen in de buurt ook die producten afnemen. Okay. En dan werk je aan landschapsherstel, door dus die granen, die oude granen weer terug te brengen in het landschap, wat goed is voor de biodiversiteit. Tenminste, als je het zonder gif en alles produceert. En je werkt aan een verdienmodel voor bakkers, voor brouwers enzovoort.
Rode draad is dus voedsel?
Zeker.
Maar dan in die korte keten?
In de korte keten en natuurinclusief.
Waarom is dat belangrijk?
Dat zal ik proberen kort uit te leggen. Voor mij is het landbouwvraagstuk het vraagstuk van deze tijd. De manier waarop wij nu voedsel produceren, dat heeft gewoon heel veel negatieve gevolgen. Denk aan de waterkwaliteit die niet goed is, bodemkwaliteit, luchtvervuiling, gebruik van pesticiden. Dierenwelzijn is natuurlijk ook een thema. En we slepen het voedsel over heel de wereld. Dus we halen het van heel ver weg om het hier in de supermarkt te kopen. Dat is niet hoe ik met voedsel om wil gaan. Ik word zelf een beetje somber van de opsomming die ik net al deed. Ik wil me liever focussen op de dingen waar ik blij van word en waar ik invloed op kan uitoefenen. En dat is dus betrokken zijn bij Herenboeren. Hè? Eerst 4 jaar in het bestuur gezeten, nu gewoon lid. Betrokken zijn bij Stichting van Tuin tot Bord en zo'n granenproject ondersteunen. Ook omdat het zoveel meer is dan voedsel produceren. Door dit soort projecten verbind je mensen weer met de herkomst van hun voedsel. Dus ze weten waar het vandaan komt. Ze zien hoe het groeit, ze zien hoe het bloeit. Ze zijn betrokken bij de oogst. Ze maken er producten van, veel smaakvoller. Als je 's ochtends een krop sla van je land hebt geoogst en je eet dat 's avonds op, nou, dan weet je gewoon niet wat je eet. Dus mensen raken weer verbonden met hun voedsel. Ze doen er weer kennis over op. En ze raken ook weer verbonden met de aarde en met hun landschap, met het landschap waar het vandaan komt.
Het is ook duurder.
Het voedsel van Herenboeren is iets duurder dan dat je het in de supermarkt koopt. Als je natuurlijk voedsel in de Ecoplaza koopt, dan is dat sowieso wel wat duurder.
Ja, logische supermarkt, hè? Ja.
Maar je kunt ook zeggen dat de prijs voor ons huidige voedsel te weinig is, te laag is.
Precies. Kijk, ik begin erover niet om er cynisch over te doen, maar het is natuurlijk wel ook aan de consument om deze keuze te maken. Nou, heb jij te maken met leden die echt een hele bewuste keuze maken? Maar dat is natuurlijk zowel in de landbouw als onder de consument, hoe zal ik het zeggen, niet direct de bereidwilligheid om hier aan mee te werken.
Dat klopt.
Dus er ligt nogal een opdracht.
We hebben nog een hele lange weg te gaan. Hè. Er zijn al ontzettend veel initiatieven zoals Herenboeren, Land van ons, Caring Farmers, Lenteland. En alleen al in Nijmegen, de Kop van Malden, gebeurt heel veel moois. Bij Lent heb je de historische tuin Warmoes. Bij Neerbos Oost heb je Eetmeer Bos. Dus er zijn al heel veel van dit soort initiatieven waar ook heel veel burgers bij betrokken zijn. Dus die voedselbeweging van onderop, hè, die beweging van onderop om iets te veranderen in die landbouw, die is gaande. Maar het is nog een kleine druppel op de een kleine vlek, of hoe zeg je dat? Een kleine druppel op de
gloeiende plaat.
Gloeiende plaat, precies, dank je. Ja. Tegelijkertijd, kijk, dat dacht ik ook bij Herenboeren. We hebben 5 hectare. Nou, dat is natuurlijk heel weinig, hè? Heel veel boeren, nou, die gangbare boeren, die lachen daarom.
Ja, die beginnen bij 20.
Maar al die initiatieven die wij bij elkaar rondom Nijmegen en in Nijmegen al hebben, die vormen toch een wat groter volume. En ik denk dat die beweging van onderop alleen maar groeiende is. Maar het klopt dat het nu nog, ik heb dat woord laatst geleerd, dat het nu nog een heel erg een monocultuur is aan leden. Dus eenzelfde soort groep mensen die zich aansluit bij dit soort initiatieven. En we willen eigenlijk een polycultuur. Dus van veel meer mensen, veel meer diversiteit in de leden, in de mensen die dit soort producten of dit soort initiatieven ondersteunen.
Ja. Hebben we cijfers? Weet jij hoe zich dat verhoudt? Dus de mensen die op deze manier aan hun dagelijkse voeding komen, in verhouding tot de mensen die gewoon, zeg ik dan maar, even naar de supermarkt gaan.
Nou, de precieze cijfers van, nou ja, bijna iedereen gaat naar de supermarkt.
Ja, toch?
Ik ga er bijna niet naartoe, want ik vind het een heel naar, hele nare voedselomgeving, als ik eerlijk ben. Maar goed, de meeste mensen kiezen voor gemak, dus doen aan one-stop shopping. Dus je gaat naar de supermarkt, dat doe je voor de hele week boodschappen en je gaat weer naar huis. Dat doet bijna iedereen in Nederland, denk ik. En het aantal mensen dat bij die lokale of bij die initiatief van onderop is betrokken, Dat weet ik niet precies. Ik hoorde laatst een cijfer van 150.000, maar dat durf ik niet mijn hand voor in het vuur te steken. Maar het is in ieder geval nog te weinig. Ja. Dus we hebben nog een hele
weg. Dat is natuurlijk ook een middengroep, zeg maar. Ik heb een wekelijks groente- en fruitpakket, maar ik ga nog steeds wel degelijk naar de Albert Heijn om een paar andere dingen te halen. Dus het hoeft niet meteen het een of het andere uiterste te zijn.
Nee, nou ja, dat klopt. Hè. De meeste van onze leden bij de herenboerderij, die zullen ook nog gewoon naar de supermarkt gaan. Want je hebt niet voor de hele week voedsel. Nee, en je hebt ook nog toiletpapier nodig en andere dingen. Dus daarvoor ga je ook naar de supermarkt. En ik zou zeggen, elke beweging die je maakt is goed. Dus als je een fruit- en groenteabonnement hebt, nou, hartstikke mooi, weet je. En
ik zei net al even, het is duurder. Het is wat bewerkelijker, want je moet je kunt het niet alleen maar bij de supermarkt halen. Het levert wel een beter product op, hè? Een ecologisch verantwoorde product, een duurzamer product. Maar volgens jou levert het nog meer op?
Ja, het is zoveel meer dan alleen het product wat je ophaalt bij de herenboerderij in dit geval. Want wat ik daar elke keer weer zag als ik op de boerderij ben, is dat het ook leidt tot sociale verbinding, tot sociale cohesie, tot mensen die weer heel veel leren over waar hun voedsel vandaan komt. Dus als een oogst veel kleiner is dan verwacht, en dat komt omdat het veel te hard heeft geregend en je vanwege de klei niet het land op kunt, weet je, dan snap je hoe bewerkelijk het is om goed voedsel te produceren. Ja. Dus naast dat je heel veel kennis opdoet over voedselproductie, naast dat de producten echt heel smaakvol zijn, leidt het ook echt tot die community, hè? Al die leden die daar elkaar ontmoeten op zaterdagochtend, die van alles organiseren. Het leidt ook tot trots van wauw, ik ben herenboer, dit is mijn boerderij. En als die herenboerderij straks volop tot bloei is, dan leidt het tot een mooier landschap. Want in plaats van dat er een akker ligt met alleen maar bieten of alleen maar tarwe, zie je stroken teelt met hele diversiteit aan groentes die daar bloeien en groeien. Er worden akkerranden tussen geplaatst, dus je ziet allerlei bloemen. We hebben afgelopen seizoen al de patrijzen gezien. Dus we gaan op allerlei manieren nog veel meer dieren lokken. Dus je werkt ook aan een mooi landschap. En dat, nou ja, dat is van absolute meerwaarde.
Ja, wat je vertelt, absoluut inspirerend. En ik kan me voorstellen dat als je daar deelnemer van bent, dat dat ook echt heel erg mooi is. Kun je ook voorstellen dat er een doorsnee consument met een gezin en een drukke baan denkt, mooi verhaal, maar laat mij die Albert Heijn maar voor laten rijden. Dan haal ik dat kratje wel naar binnen als zij het komen thuis bezorgen.
Ik kan het me voorstellen. Het is wel jammer, want ik gun het iedereen dit gevoel aan deze beleving. Gelukkig zijn er bij onze herenboerderij ook best heel veel jonge gezinnen, waarvan ik dacht, nou, die zijn veel te druk in deze periode van hun leven. Maar er zijn er dus gelukkig ook veel die zich aansluiten. En als je inderdaad zo druk bent, je kunt ook bij andere initiatieven pakketten bestellen. Dat laat je thuis bezorgen, net als jij ook hebt. Ja. Dus dan wordt het je heel erg makkelijk gemaakt.
Mis je wel een beetje die sociale cohesie?
Dat mis je wel, ja. Maar goed, ik zie dat dan als stap 1, hè, dat je in ieder geval voedsel van dichtbij consumeert, wat gezond geproduceerd is, waar meer smaak aan zit. En wellicht als je in een wat rustiger periode komt, dat je stap 2 gaat zetten en je meer bij zo'n community gaat aansluiten.
Ja. Is het ook een beetje, laat ik het anders zeggen, geeft het ook een zekere voldoening om op die manier daarmee bezig te zijn?
Ik heb in mijn 4 jaar bestuurswerk enorm veel voldoening uitgehaald. Terwijl we 2,5 jaar aan het zoeken waren naar een locatie. Dus we hebben heel veel voorwerk moeten doen. Maar ik had wel het gevoel dat ik met mijn collega bestuurders, we hadden echt een topteam, dat we echt aan het werken waren naar iets, aan iets moois, aan iets goeds, aan iets positiefs vooral. In plaats van somber worden over de wereld, werken aan een positieve bijdrage. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk ook wel eens op zaterdag van, ik heb eigenlijk geen zin om naar die boerderij te fietsen. Maar als ik eenmaal op de fiets zit, dan word ik altijd al gelukkig. En als ik daar op de boerderij aankom, ja, dan ben ik altijd blij. Ik kom altijd blij thuis. Dus, en ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Want op weg naar de boerderij kom ik veel leden tegen. En als ik terug fiets, dan fiets ik met leden op. En dan is het eigenlijk altijd een hele vrolijke boel. Dus,
mooi.
Ja.
Ik sprak eerder deze week met Rob Jaspers. Zoals elke week gaat hij op zoek naar nieuws dat de tand destijds heeft weten te doorstaan.
Terugbladeren.
We gaan terugbladeren met Rob Jaspers. Elke week kijkt hij terug door oude kranten op zoek naar berichten die maar blijven terugkeren. Rob, begin van de maand was het Vrouwendag, dat is alweer even geleden.
Ja.
Toch wil jij even aandacht vragen voor de vrouw?
Ja, de vrouw, omdat kijk, er is natuurlijk veel berichtgeving geweest, bijvoorbeeld over zowel bij de universiteit, maar ook bij omroepen, waar bleek dat vrouwen minder kans hadden om door te groeien, omdat ze zwanger werden of er werd een waarschuwing, word niet zwanger, want dan kun je je carrière vergeten. En dat heeft bij mij toch voor een enorme boosheid gezorgd. En zelfs om even aan te geven, ik heb recent nog, zelfs bij een overheidsorganisatie hier in Nijmegen, Ook weer dat fenomeen gehoord, waar toch iemand aangesproken werd van... je zwangerschap kan toch een rol spelen.
Een overheidsorganisatie.
En ik ga niet noemen hoe en wat, maar mij verbaast dat weer dat dat nog steeds speelt.
Onder meer onder invloed natuurlijk van de moderne filosoof Johan Derksen.
Ik heb ooit een tijdje terug heb ik het boek gelezen, De Omwending. Dat gaat over de eeuw van de vrouw. Waar geschetst wordt hoe die 20e eeuw die vrouw vanuit een achterstand toch nieuwe posities kreeg. En dan verbaas je je toch. En ik had het zelfs als jong journalist ook hoor. Ik ging in het Land van Kuik werken en ik ontdekte daar in de jaren 80 dat vrouwen die zwanger werden, die werden onmiddellijk ontslagen. Vrouwen die getrouwd werden, werden ontslagen ook op basisscholen. Mijn eigen partner overigens niet, die werkte ook in het Land van Kuik, maar die kon gewoon toen blijven. Dus je had er wel uitzending, maar dat je dat meemaakt. En ik werd helemaal verbaasd door een vrouw die kon directeur, die had gesolliciteerd op een functie van een middelbare school, huishoudschool. En die kreeg toen te horen van, die had een vriend. En toen zei de sollicitatiecommissie zei van, u bent een zeer geschikt persoon. Maar is een vrije relatie? Nee, dat kan niet. En wat dan? Ja, toen zei ze, moet ik dan trouwen? En toen kreeg ze te horen, als u trouwt, nee, want dan krijgt u de functie ook niet. U moet het uitmaken.
Jaren 80, hè?
Jaren 80.
Dus niet een eeuw geleden.
Ik moet zeggen, je komt uit Nijmegen, je gaat als journalist aan de slag en je hoort dat.
Nou, progressieve stad.
Dit was niet in Nijmegen, maar het was wel in de omgeving. Daar werd ik heel stil van. En dan ga je toch terugkijken naar andere zaken. En ik heb bijvoorbeeld ook meegemaakt toen ik mijn eerste huis kocht, dat het inkomen van mijn partner, die gewoon een volledige vaste baan had, dat telde maar voor 20% mee in een hypotheek krijgen. Terwijl mijn baan onzekerder was als man dan bij wijze van spreken van haar. Ik heb nog meegemaakt, de kinderbijslag, die ging altijd automatisch naar de man toe. Nou, toen kwam die wetswijziging, ging naar de vrouw toe. En dan zie je onmiddellijk hoe dat gebeurt. Dan kijk je naar de code die daar staat. En de code is dan de leeftijd van de man.
Oh ja.
Dat was bij mij. 12-5-1954. Ik denk van god, het wordt aan de vrouw toe. Dan zie je hoe dat man zijn daarin zat. En ja, als je daarnaar kijkt van wanneer kwam dat pas gelijk loon? Daar hebben we heel lang op moeten wachten. Daar is wel ooit een wet ingevoerd voor de vrouwen in de jaren 70, dacht ik. Maar vervolgens gold het nog niet voor promotie. Dat gold nog niet voor extra onderwijsfaciliteiten. Dat gold dan niet voor de man. Bij ambtenaren was het pensioenstelsel, dat kwam pas later als de
buiten. Ongelooflijk eigenlijk.
Dat is gewoon ongelooflijk dat de wet gelijk loon. Dat was in 1974. En voor ambtenaren gold dat pas in 1980. Maar zelfs als je nu kijkt, dan zie je dat er nog steeds voor dezelfde functies vrouwen nog steeds eigenlijk op achterstanden staan. En waar ik ook stil van word is, in 1981 hadden we voor het eerst twee vrouwelijke ministers. 1981, hè? Maar zelfs zo'n beeld als Nijmegen. We hebben twee keer een vrouw als burgemeester gehad. We hebben geloof ik in de vorige ronde, collegeronde, hebben gehad dat er voor het eerst meer vrouwen dan mannen waren.
Oh ja.
Terwijl Nijmegen een vrouwenstad is. Zelfs vind ik het een les om voor te houden. Ik geloof dat in 1922 kregen de vrouwen stemrecht. Dat is dus 100 jaar geleden. Hè? Men zette die vrouw op een totaal andere positie. Je moest... Ik kom uit een mannengezin. Daar zaten veel jongen, maar mijn vader en moeder waren zelfstandige bakkerij. Het gekke was, mijn moeder heeft haar hele leven gewoon meegewerkt. Het eten werd altijd gekookt door mijn vader. Ik zag dan nooit dat verschil. Misschien heb ik dat meegenomen van achter. Maar ook, kijk, bij een krant werd een journalist werd verslaggever genoemd. Nooit verslaggever. Dat kwam pas heel erg laat. Want dat was gewoon wennen. Ik zat op de eerste keer op een redactie bij de Gelderland, waar ik organiseerde dat er meer vrouwen dan mannen waren. En ik ontdekte onmiddellijk dat leidde ook tot andere soorten verhalen.
Jij hebt ook wel eens gezegd dat er in Nijmegen meer vrouwen dan mannen zijn, hè?
Meer vrouwen, al twee eeuwen. Meer vrouwen dan mannen. En wat betekent dat? Als je naar bestuur... We staan nog steeds op achterstand. Ja. Het aantal vrouwelijke hoogleraren op de universiteit is nog steeds veel minder. Ik geloof 30%. Er zit wel groei in, maar er zit nog steeds achterstand.
Ja, ja.
En zelfs naar zo'n stadsbestuur. ja, hoe zit dat? We hebben nu wel een vrouwelijke gemeentesecretaris. Ook dat is, dan denk ik, het moet volstrekt normaal worden, dat soort zaken. Ja, misschien wat ook wel normaal moet worden is, als we dan gelijkheid hebben. Ik heb ergens een verhaal geschreven over Nijmegen in 2015. En zei, eindelijk hebben we ook een eredivisieteam van NEC.
Wordt over gesproken, geloof ik, op momenten.
Wordt al over gesproken. Zeker. Kijk, nou, het staat al in mijn verhaal over Nijmegen in 2015. Dan spelen ze in de finale in de Goffert.
Dus, en dat is onder meer dus Susanna Jansen, de omwenteling.
De omwenteling. Het is echt een fenomenaal verhaal een voor de mensen van nu om terug te bladeren hoe lang dat geduurd heeft. En dat het onbegrijpelijk is eigenlijk dat er nu nog steeds die achterstanden zijn.
Dit is In de Podcast.
En zo is dat. Dat was Terugbladeren met Rob Jaspers. Ik praat met Ingrid Kerkvliet. Zij is op veel manieren betrokken bij een korte voedselketen en bij duurzaam produceren. Jouw Herenboerenproject, althans waar jij lang bestuurslid van was, dat was een burgerinitiatief. Mm-hmm. Dat is dus een initiatief dat gekomen is vanuit een aantal betrokken bewoners.
Klopt.
Die daarmee naar de gemeente zijn gegaan en gezegd hebben, kunnen jullie ons helpen? Mm-hmm. Hoe is dat gegaan?
Ja, wij zijn als beginnend bestuur, dat was in januari 2020, zijn voor het eerst bij elkaar gekomen met het plan om dus te gaan werken aan een herenboerderij. Het doel was in de buurt van Nijmegen. Ja. Dus we hebben de coöperatie Herenboeren Nijmegen in eerste instantie opgezet. En toen zijn we ook naar de gemeente gestapt van we hebben €0 en we hebben toch iets nodig om wat promotiemiddelen, communicatiemiddelen te laten ontwikkelen en te drukken en te verspreiden. En toen, we hadden gelukkig een ambtenaar die heel erg open staat voor dit soort initiatieven. En de gemeente was ook bezig met nadenken over stadslandbouw. Dus wij kregen een bescheiden startkapitaal, maar daarmee konden we wel die folders laten drukken, jasjes kopen, banners kopen. Nou,
ik zal het niet verder vertellen, maar hoeveel was het?
€3.000.
Oké.
Ja.
Dus klein geld voor een gemeente.
Klein geld voor een gemeente. Maar goed, het idee achter herenboeren is natuurlijk ook dat je zelf met de inleg van de leden het kapitaal gaat vergaren wat nodig is om een boerderij te
Maar je moet ergens beginnen. Het moet een startkapitaal zijn.
Precies.
Stond de gemeente een beetje te wachten op dit soort initiatieven of was het vooral lastig?
De gemeente juicht dit heel erg toe. De gemeente zei toen ook nog van wij hebben zelf geen buitengebied. En Nijmegen heeft nauwelijks buitengebied. Ja. Dus wij kunnen niks doen in het voorzien in grond. En daarmee heeft de gemeente ook heel lang gezegd, dus wij hoeven geen landbouwbeleid te ontwikkelen, want we hebben geen buitengebied. Gelukkig is daar een soort van kentering in gekomen. Ik heb samen met Martin Ruivenkamp ook een stuk voor de gemeente mogen schrijven over voedsellandschappen. En dat gaat er juist om die tegenstelling tussen stad en buitengebied op te heffen. Want we hebben 170, bijna 180.000 mensen in Nijmegen wonen, die recreëren in het buitengebied. Ja. Dus het is ook belangrijk dat het buitengebied er mooi uitziet en dat het ook een gezond gebied is.
Maar heel even terug, hè, want 5 hectare had je. Nou, die had de gemeente Nijmegen niet over, kan me voorstellen. Dus daarvoor moest je naar een andere gemeente.
Ja, ja.
Hoe is dat gegaan?
Toen kwamen we bij Park Lingenzegen uit. Ja. Die hadden die 5 hectare soort van braak liggen. En zij schreven een soort van pilot of project uit van, of ze deden een oproep van mensen, als je een goed idee hebt voor die 5 hectare, dan mag je hierop inschrijven.
Dus stak jij je vinger op en zei, doe maar aan mij.
Mijn collega Arjanne Doeleman en Rob Kotsi, die hebben toen in eerste instantie een vinger opgestoken en hebben een mooi voorstel geschreven. En ik ben ook een aantal keer naar die bijeenkomsten meegeweest, waar meerdere initiatiefnemers zaten. Dat varieerde, ik ga het allemaal niet noemen, maar het waren hele uiteenlopende initiatieven. En op een gegeven moment zijn wij en nog een aantal initiatieven uitgekozen om te pitchen voor het bestuur van Park Lingenzegen. En in het bestuur van Park Lingenzegen zitten wethouders van de 4 omliggende gemeenten, Arnhem, Nijmegen, Overbetuwe en Lingewaard. En mochten wij in een paar minuten ons idee pitchen. Dus dat heb ik met Rob gedaan. En toen hoorden wij diezelfde dag dat het ons werd gegund. Dus dat was echt een groot feest, hè?
Ja, niet in de laatste plaats is dat opmerkelijk. Want ik sprak onlangs iemand die had in Ede zijn ze bezig geweest. En daar heeft het 8 jaar geduurd, waarna ze besloten om ermee te stoppen, want die kregen geen land.
Ja.
Dus dit is op zich dus best een heel behoorlijke prestatie, blijkbaar.
Ja, nou weet je, in die 2,5 jaar hadden wij ook af en toe al ons dipje. Want we hadden een aantal andere kansen die dan op het laatste moment niet doorgingen. Dus dan moet je elkaar weer even bij elkaar roepen en bij elkaar rapen en weer doorgaan.
Verder,
maar achteraf gezien is 2,5 jaar niet zo heel lang. Nee. En dan ben je daarna nog wel nou, zo'n drie kwart jaar bezig met onderhandelingen met Park Lingenzegen. Want dat gaat er dan verder heel zakelijk aan toe. Hè. Er moet gewoon een pachtcontract komen. Er moet een samenwerkingsovereenkomst komen.
Precies.
Allemaal heel zakelijk, is allemaal niks mis mee. Maar dan moet je wel even heel goed weten wat er allemaal in een kleine lettertje staat. En achter de punten en de komma's. Dus dat heeft ook nog enige tijd gekost. En we moesten nog boeren zoeken en allerlei praktische dingen regelen.
De gemeente Nijmegen komt met €3.000 over de boeg. Die waren ook bezig met landbouw. Beleid, of een landbouwvisie in ieder geval. Is dat niet een beetje mager? Als je bedenkt dat ze dat blijkbaar belangrijk vinden, dat ze daar prioriteit aan gegeven hebben. En een initiatief zoals dat van jou, met een, bescheiden bedrag afdoen.
Nou, in het geval van Herenboeren vind ik het prima. Want nogmaals, met onze leden moeten we dat geld bij elkaar brengen om die boerderij op te bouwen. Dat hoort ook echt bij het concept. En we willen ook eigenlijk als Herenboeren zijn en niet afhankelijk zijn van subsidies. En we kunnen het ook financieel opbrengen met de leden. Maar natuurlijk wil je dat Nijmegen wel dit soort initiatieven ondersteunt.
Ja.
En van tuin tot bord bijvoorbeeld, waar ik dan ook voorzitter van ben, die ontvangt een redelijk bedrag per jaar van de gemeente. Omdat de gemeente dit soort projecten ook heel erg omarmt en daarachter staat. En ik weet bij nog meer stadslandbouwinitiatieven tegen de stad aan, dat de gemeente daar ook een kavel heeft verpacht nu voor die boeren. Dus de gemeente is wel wat meer aan het doen. Ook omdat zij ziet van het is belangrijk dat onze burgers gezond voedsel kunnen betrekken van dit soort initiatieven. Het is belangrijk dat onze burgers in een gezonde leefomgeving in het buitengebied kunnen rondfietsen, kunnen wandelen, kunnen recreëren. Ja. En dat het gebied er ook mooi en verzorgd uitziet met gezond geproduceerd voedsel.
Wat ik me nog afvraag, hè? Landbouwbeleid voor een centrumgemeente als Nijmegen met 180.000 inwoners en relatief weinig landbouwgrond.
Ja.
Hoe moet dat eruit zien in het ideale geval?
Ja, het is vooral voor Nijmegen vooral stadslandbouwbeleid. Ja. Hè? Dus wat initiatieven zoals Van Tuin tot Bord, maar ook kleinere initiatieven echt tegen de stadsgrenzen aan. Dus het gaat niet over de boeren met 20 tot 70 hectare grond. Daar maakt de gemeente geen beleid op. Nee. Wat mij betreft zouden gemeentes met een groot buitengebied daar wel heel goed over moeten nadenken. Want we hebben boeren nodig. Ik ben ook absoluut voorstander voor meer boeren. Niet voor minder boeren, maar voor meer boeren, maar wel op een andere manier boeren. Dus boeren met veel meervoudige waarden. Dat je niet alleen voedsel produceert, maar ook werkt aan gezonde waterkwaliteit, gezonde bodem, gezonde lucht, biodiversiteit.
Ja.
Boeren zitten vaak in de tang. Landelijke beleid, daar kunnen we nog heel lang op wachten. Dus ik zou vragen, provincie, steek je nek uit en gemeente, doe ook wat binnen jouw vermogen ligt om de boeren te helpen de omslag te maken naar duurzaam landbouwbeleid.
Oké, ik heb begrepen dat ze wel eens luisteren, dus maak het eens concreet. Wat moet de gemeente doen? Wat moet de provincie doen?
Er is ontzettend veel geld wat nu ligt te liggen. Er zijn heel veel boeren die echt duurzame stappen willen zetten. Dat kom ik iedere keer weer tegen als ik boeren spreek.
Ja.
Maar ze roepen ook om de stip op de horizon. Als ze niet weten waar ze naartoe moeten werken, dan weten ze ook niet hoe ze moeten bewegen. Dus zorg in ieder geval voor duidelijkheid in je beleid. Waar gaan we naartoe werken? Wat vragen we van boeren om het natuur inclusiever te maken? En begeleid ze daar dan ook in. En ontwikkel een visie op dat landbouwbeleid. Waar wil je met elkaar naartoe werken? Hoeveel moet je reduceren? Hoeveel landschapselementen wil je dat boeren toevoegen? Zo zijn er ontzettend veel factoren, maar het gaat nu alle kanten op. En ik was laatst bij een congres van de Groene Metropoolregio. En dan spreek ik ook boeren die zeggen, wij zitten al meer dan 10 jaar in onzekerheid, dus wij kunnen niet bewegen. Nou, en dat lijkt me killing als ondernemer zijnde, als boer zijnde. Dus zorg voor duidelijkheid en help de boeren met het ondernemen van stappen naar een duurzaam landbouwbeleid.
Dus GroenLinks, de grootste partij in Nijmegen, al heel lang. Er is wel nog wat winst te behalen als ik het zo beluister. Dus de afgelopen jaren hebben ze misschien wel te weinig geleverd wat dat betreft. Hun groene identiteit te weinig doen gelden in de gemeentepolitiek.
Voor landbouw kan GroenLinks hier natuurlijk niet zo heel veel doen voor de grote landbouwvraagstukken.
Nee,
maar het stadslandbouwbeleid, dat komt wel degelijk van, dat is wel degelijk ondersteund door GroenLinks. Ja. Sterker nog, daar heeft GroenLinks ook het initiatief in genomen.
Kijk.
Dus dat is zeker de moeite waard.
Ja, een Partij voor Dieren. En nog niet zo lang geleden sprak ik hier met Frank de Gram, behalve fractievoorzitter, ook een stadsboer. Zij zullen ongetwijfeld ook hun deel leveren. Er moet nog veel gebeuren. Ik hoor een oproep tot, geld, er moet gewoon geld naartoe. Andere concrete dingen, waarin kan beleid meer ondersteunend zijn aan jullie doelen?
Nou, ik ben altijd heel erg voorstander ook van natuur- en milieueducatie. Dus neem de kinderen al in een vroege fase mee naar waar je eten vandaan komt. Het komt niet uit dat melkpak uit de supermarkt, maar het komt nog echt van een koe. Ja. Dus ondersteun natuur- en milieueducatie voor kinderen. Ik ben eigenlijk ook voorstander van natuur- en milieueducatie voor volwassenen. En daar biedt IVN natuurlijk ook het nodige in aan. Maar neem mensen mee in waar het vandaan komt. Dus als gemeente zijnde zou ik ook zorgen dat daar geld voor vrijkomt. Ik zou bijna denken als gemeente zijnde, tegenwoordig heb je recht of op een leaseauto of een fiets van de gemeente. Misschien moet je ook gewoon een groenteabonnement aanbieden. Dus als werknemer zijnde kun je kiezen uit een abonnement van een mooi stadslandbouw of landbouwproject in de buurt van Nijmegen of in Nijmegen. Want als gemeente zijnde of als bedrijf zijnde wil je ook gezonde medewerkers. Dus faciliteer ze daar ook in. Laat ze op die manier kennis maken met gezond geproduceerd voedsel.
En die komt niet van de Albert Heijn?
Nee, deze komt niet van de Albert Heijn. Maar ik heb deze appel meegenomen eigenlijk als symbool. Hè? Want nou ja, het is een appel, dat zien we. Appel associëren we met gezond voedsel. Hè? Fruit moeten we elke dag eten. Maar dit symboliseert voor mij ook wel, als we het hebben over landbouw en voedsellandschappen. Want waar komt deze appel vandaan? Komt die hier uit de buurt? Of komt die uit Chili of Nieuw-Zeeland, hè? Waar tegenwoordig ook appels vandaan komen? Hoe is die geproduceerd? Is die met pesticiden geproduceerd of is die gifvrij geproduceerd? Ja. Waar heb je hem gekocht? Direct bij de boer of op de markt of bij de supermarkt? Dus achter deze appel zitten heel veel vraagstukken die eigenlijk heel veel thema's vertegenwoordigen.
Ja.
En nou ja, aan die appel zie je het allemaal niet, maar het verhaal achter de appel, zeg maar, daarmee kunnen we heel veel duidelijk maken, denk ik. En ik zou streven naar voedsellandschappen waar de appels op een gezonde manier worden geproduceerd. Omdat het dus ook leidt tot gezonde lucht, gezonde bodem, gezonde waterkwaliteit. Heel veel dieren en versterken van biodiversiteit. En dit is ook dan veel gezonder voor de consument die hem opeet.
Dus meer dan een appeltje voor de dorst.
Nou, dat is een hele mooie afronding zo.
Mooi, dankjewel. Tot zover. Rest mij nog één ding, namelijk de column van Vincent Kantrijn. Morgen vanaf 4:00 weer te vinden op onze website www.indepodcast.nl. En dit was aflevering 149. Redactie en productie, zoals altijd, in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Techniek, David van Haren. Audio nabewerking, Thijs Jacobs. En heb jij vragen aan ons of vragen aan Ingrid over haar project? Mailen kan naar redactie@indepodcast.nl. En volgende week, dan zit Rob Jaspers hier weer.
Dit is In de Podcast.